Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Bestaat er muziek die je op een natte dag kan opzetten en die je dag meteen goed maakt? Volgens Inge Scheldstraten van de Standaard wel, want die schreef in de zomer van 2003. Als de regen je dromen overspoelt en je de muren zou willen wegslaan met een hamer, dan helpt geen aspirine. Slechts één zomerrit vat zwoel die vakantieblues als de vakantieherinneringen zelf samen. Hij heet Viva España en is van Belgische makelij. 2 jaar eerder was dit nummer een van de winnaars in de eregalerij van Radio 2 en Sabam for Culture, samen met Dagvreemde Man van Anne Christie en Laat me nu toch niet alleen van Johan Verminnen. Terecht een staande ovatie voor Samantha en een plaats in onze podcastreeks. Bij Samantha thuis stond heel vaak de radio aan. Haar vader speelde niet alleen bij de Antwerpse Harmonie, waar hij zijn vrouw had leren kennen, maar tokkelde thuis graag op de piano. Samantha is nog maar 7 als ze bovenaan de trap, voor wie het wil horen, staat te zingen. Dat is voorlopig haar podium. Er gaan een aantal jaren voorbij zonder dat er van een zangcarrière sprake is. Haar moeder stimuleert haar wel om deel te nemen aan wat men in die tijd crochetwedstrijden noemde, soundmixshows avant la lettre. Dat wordt menens wanneer Samantha aan het Nationaal Zangfestival 1967 deelneemt, georganiseerd door het weekblad Humo, waar zij tot in de finale geraakt en daar beslag legt op de 3e plaats. 2 jaar later wordt voor Samantha een echt festivaljaar. Ze maakt dat jaar deel uit van de Belgische ploeg tijdens de Europabeker voor zangvoordracht in het Casino van Knokke. Ze neemt dat jaar ook deel aan het Songfestival van Gmunden in Oostenrijk. Ze brengt vervolgens de single Las Vegas uit, waarmee ze tot op de 6e plaats in de Vlaamse top 10 belandt. En daarmee is de toon gezet voor meer van dat. Samantha schiet raak als ze een vertaling opneemt van de Duitse hit Helicopter US Navy 66 van Manuela. De grote doorbraak voor haar komt er wanneer ze Leo Kaarts ontmoet, een muzikale duizendpoot die zowel piano, accordeon als trombone speelt. Leo richtte, toen hij nog jong was, eerst zijn eigen orkest op, de Carinas, om nadien orkestleider te worden van de band van Miltura. Ook als componist kon hij aardig uit de voeten. Zo schreef hij voor Peggy, voor Rita de Neve, Wiltura en voor Marva. Opvallend, als je zijn curriculum vitae overloopt, is dat Leo de eerste 2 langspelers zal produceren van de Belgische punkgroep The Kids. Op vraag van Samantha's manager schrijft Leo speciaal voor haar Viva España. Leo droomde er namelijk al jaren van in Spanje te gaan wonen. Leo Rozenstraten leverde tekst. Die was in eerste instantie een Vlaamse acteur, geboren in Antwerpen. Misschien ken je hem nog uit de VRT-jeugdreeks Interflix. Hij speelde nadien ook mee in Bompa, Slissen en César, Merlina, Het Pleintje, Postbus X en Terug naar Oosterdonk. Over die Leo heb ik het dus. Kaarts leverde dus de muziek. En hoe kan je dit verhaal een betere boost geven dan door het door hemzelf te laten aanvullen?
Ja, het is eigenlijk op bestelling geschreven. Ik maakte toen al wat opnamen met Samantha en haar impresario van op dat ogenblik, René Engelberts. Die vroeg me, kunde ik speciaal voor Samantha schrijven? Want de beste platen die ze gemaakt hadden, waren eigenlijk Duitse vertalingen, Duitse playbacks. Voor iets, om iets origineel te hebben. En aangezien ik een geweldige goesting had om ooit in Spanje gaan te wonen, over die zon, heel mijn leven al van gedroomd en zo. En omdat de zomer in het verschiet was, heb ik dat geprobeerd. Ik heb dat ook in 1 keer kunnen maken bij mij thuis, aan de piano. Zelfs het arrangement, de intro, de finale, de toonsverandering, het verhaal, de titel, alles stond erop op een paar uren. En dan kwam René Engelbert Sandra's terug en zei, heb je iets gevonden? Ik zeg, ja, maar ik weet niet of Samantha dat gaat willen zingen, want het is eigenlijk een mars en misschien vindt ze dat niet sterk genoeg. En hij zegt, ik neem hem in het huis, ik ga het haar laten horen. Ja, en hij was heel enthousiast. Hij zegt, het is geen enkel probleem, we doen het. Ja, en zo is het echt gebeurd. Heel snel, zonder iets te moeten gommen of veranderen of aan te passen. het heel verhaal. Ik had ook twee stroven voorzien, vrolijk. En de derde, dat het terug triestig was als we terug thuis kwamen, dat het regende. Ik had het heel verhaal, ik heb het ook zo aan Lea Rozenstraat verteld. Ik zeg maar, zoek wel een betere titel, want ik heb alleen maar Viva Spanje gevonden. En dat was Latijn, dat wist ik toen nog niet.
Eind 71 trekt Samantha naar de studio, geflankeerd door producer van dienst Alain Lilievre. Het duurt wel even voor de platenfirma haar fiat geeft om het nummer op single te releasen. Ze laten het liedje wat aarzelend rondslingeren. Maar in deze is het misschien beter Samantha dat zelf te laten toelichten.
Dat is eigenlijk een nummer dat geschreven en opgenomen is in de winter. En in de winter uitgekomen. En Leo Kaerts die belde naar mijn manager René Ingeberts en die zei, zeg René, je moet met crisis komen. Ondertussen dan al Samantha geworden. Want ik heb hier een nummerke liggen en ik zie dat er Marien zingen en dat is Samantha. Oh, laat eens horen, ik heb er een, na Zaventem destijds waar hij woonde. En toen ik dat hoorde, zei ik, zeg, wat is dat vreed? Dat is iets vooruitzetten, je moet dat opnemen. Zeg, allee, kom, ik zal dat doen. Dan ben ik er mee thuisgekomen met dat bandje, gezongen. De componist die zijn liedje zelf zingt, dat is soms te verschieten. Hè. En ik kom er mee thuis en ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, hoort nou eens wat ik moet zingen. Zet dat eens op, zegt ze. Ah ja, dat waren dus nog die bandjes. Hè. Dat kon er niet worden, zei mijn moeder. Zeg, hoe, allee, gij? Ik zeg, jij weet dat dan. Ja, zei ze, dat kon er niet worden. Ik zeg, allee, dan moeten we het zeker opnemen. En op 14 dagen tijd waren er al 10.000 weg. Dat was grandioos. Als ik dan had geweten dat dat nummer nu nog altijd draait, dan had ik moeten meetekenen en een heel grote rijke madame moeten zijn.
Had je dat kunnen doen?
Ik had dat kunnen doen, maar op dat ogenblik, je bent 24 jaar. Voor mij was zingen het belangrijkste. Die zaken dat er allemaal rond zat, daar gaf ik niks om. Hè.
Op het Bazart label staat Eviva España de 25e december 71 op 1 in de Vlaamse top 10 en zal het die top 10 pas 22 weken later verdwijnen. In de top 30 zelf gaat het wat trager. Daar staat Samantha de 12e februari 72 op 3. Eviva España is samen met Un Canto a Galicia van Julio Iglesias de grootste hit van dat jaar. Goed voor 127.000 verkochte exemplaren. Samantha neemt voor het buitenland Eviva España in diverse talen op, maar die worden stelselmatig geweigerd omdat plaatselijke artiesten het al hadden ingeblikt en zij uiteindelijk met de eer en de glorie gingen lopen. Wat niet belet dat Samantha ook een Spaanstalige versie inblikt op tekst van Manuel de Gómez, ingezongen in een Brusselse platenstudio. Manuel die had al het Spanjaard meteen door dat Eviva España geen keurig Spaans is en hij vervangt het door I Viva España. Alleen had hij het blijkbaar iets te Spaans ingekleurd met nogal veel liefde voor zijn vaderland, want de Basken en de Catalanen die vonden dat dan niet zo leuk. Het is wel zo dat Samantha na die hitnotering in Spanje nooit meer zal worden uitgenodigd, ook niet de jaren daarop.
Ik ben in Spanje een vijftal keer op tv geweest. Ik heb hier in Brussel met de componist, met de tekstschrijver Manuel de Gómez het nummer ingestudeerd. En zo is dat dan naar Spanje geraakt, via de platenfirma. En,
in Spanje was een soort koningin, hè? Madrid, Barcelona, tv. Hè?
Ja, nummer 1 geweest, uitverkozen tot populairste zangeres. Daar ben ik nog altijd eigenlijk trots op. Maar dat is eigenlijk hier in België een beetje wel doodgezwegen. Jammer, maar enfin.
Hebben ze jou nog de voorbije jaren teruggevraagd in Spanje?
Niet meer, nee.
Nee.
Want maar met dat nummer is er rondgezult tot en met.
In Nederland is het Imca Marina die van Eviva España een beheerste hit maakt. De 1 april 1972 stapt zij met Viva España de Nederlandse top 40 binnen om een tijdje later halt te houden op plek 15. Imca's Duitsstalige versie op het Columbia-label slaat niet onaardig aan bij onze oosterburen. Niet zo leuk voor Samantha zelf, want ook zij had een Duitsstalige versie klaar liggen, maar de platenfirma's onderling die beslisten er anders over.
Imca Marina heeft dat dan ook nog opgenomen?
Want ja, dat wou ik me nog net afvragen. Hoe komt het dat het geen boom werd in Duitsland of in Nederland? Of voor
ik had dat
dan
ook dus opgenomen in het Duits, maar ondertussen had... Want dat kan Leo Kaerts eigenlijk nog beter uitleggen. Ondertussen zagen ze daar de commerciële zaken van in. heeft dan die componist, dat uit, die platenfirma, dat uit handen gegeven. En zo heb ik mijn Duitse versie gemaakt. En dan hebben ze dat voorgesteld aan Imca Marina. Die heeft dan voor Nederland het opgenomen en in Duits opgenomen. Want ik heb die nog ooit ontmoet. En die heeft gezegd, Samantha, ik wist niet... ik heb daar mijn hoeven mee gezet. En dat was zo, wij moesten bij Willem Duis zijn. Voor een interview. En mijn manager zei, Imca Marina en Samantha moesten samen op interview. En René Engelberts had het grandioze idee voor te zeggen tegen Willem Duis, laat ze alle twee samen op het scherm komen, laat de ene een strofe brengen en de andere, en dan samen eindigen. Maar dat wilde die Willem Duis dus niet. Die mannen zijn heel chauvinistisch Nederlanders. En ik zat in Hilversum ergens. En ik ben naar huis teruggereden. En Imca Marina heeft het helemaal mogen zingen op tv.
En toen had zij de hit.
En dan had zij de hit te pakken voor Nederland. Want ik had die gemakkelijk in Nederland ook kunnen uitbrengen. Hè. En dat is heel jammer. Dat is heel jammer geweest. Dat heeft mij een... Internationaal heeft mij dat zelfs spijtig genoeg de das een beetje omgedaan. Ik had er een half miljoen aan overgehouden, maar dat is niet veel. Hè.
Wat Duitsland betreft herinnerde Leo Kaart zich nog tijdens onze ontmoeting dat het orkest van Kurt Edelhagen een instrumentale versie had opgenomen in de stijl van Glenn Miller. Een versie die Leo nog altijd na aan het hart ligt. Ook James Last zal voor het Duitse Polydor-label een gesmaakte versie opnemen. Nu zat het kaartje in die tijd toch wel behoorlijk hoog dat Samantha zelf niet in Duitsland en ook niet in Nederland had kunnen scoren, want hij had net met haar een ganse LP ingeblikt en had toch stilletjes gehoopt dat het buitenland mee op de kar zou springen, maar niet dus. Maar de centen bleven zich qua auteursrechten op Leo's bankrekening lekker opstapelen.
Het verandert zeker je leven. Hè. Het geeft je een zekerheid ergens, ten eerste financieel, zonder dat je daar rijk van wordt, maar je hebt toch het gevoel dat dit kon wel eens 5 of 10 jaar blijven duren. Laten we ervan profiteren. En ook dat je het gevoel hebt dat je als componist toch... ik had al wel een hit gehad van 3 miljoen platen en een paar van over 100.000, maar dit sloeg werkelijk alles zo. Dan krijg je toch een goed gevoel dat je denkt, ik ken er toch wel iets van. Want het kan ook een geluksslager zijn, maar het kan niet meer dan 1 keer. Dat zou het toch... Het geeft toch een groot vertrouwen als muzikant ook.
In Engeland en Scandinavië is er voor I Viva España ook een behoorlijk succes weggelegd. En wel in de versie van de Zweedse zangeres Sylvia Vrethammer. In de Britse top 40 wordt ze gelanceerd als Sylvia en geraakt ze tot op de 4e plaats. Het levert haar trouwens een gouden schijf op. I Viva España wordt in Spanje pas een echte voltreffer wanneer Manolo Escobar het in 1973 op single uitbrengt. Zijn versie, goed voor enkele miljoenen exemplaren, is in al die jaren zowat een nationaal volkslied geworden en gebleven, te horen op tal van feesten en sportmanifestaties. Soms ook tijdens politieke evenementen, zoals toen in 2017 de Spanjaarden en de Catalanen het niet eens waren over de mogelijke afscheiding van Catalonië. Ze wilden met het zingen van I Viva España aantonen dat ze niets wilden weten van die scheiding. Waarom I Viva España uiteindelijk zo'n wereldhit is geworden? Dat antwoord lezen we in het boek Bel Popolanza van Jan Delvaux, uitgegeven bij uitgeverij El Silva. Aan hem vertelde Leo, de snelwegverbinding tussen Marseille en Barcelona was net klaar. Er werden op grote schaal appartementen langs de Spaanse kust gebouwd. Reisbureaus begonnen massaal die nieuwe bestemming te promoten. I Viva España is de ideale promospot. Duitsers bijvoorbeeld, die daar een flat wilden kopen, werden met speciale vliegtuigen overgevlogen om te gaan kijken. En Samantha is zelfs een paar keren meegereisd. Het España-verhaal krijgt nog een derde hit adem wanneer in 2010 de Spaanse voetbalploeg van zich laat horen tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika, wanneer in de finale Spanje tegen Nederland speelt en de zege binnenhaalt met 1-0. Ook dan wordt I Viva España luidkeels in het stadion meegezongen. Toen achteraf een feest georganiseerd werd, was Manolo Escobar te gast om er live zijn grootste hit te zingen. Zowel de spelers als hun entourage zongen uit volle borst mee. Wanneer we de 8e december 2014 het laatste nieuws doorbladeren, valt ons oog vrij snel op dit bericht waar we tot dan toe geen weet van hadden. Ik wil het graag met jou delen. Daarin vertelde Leo Kaarts het volgende. Ik werd ooit als componist van I Viva España gedecoreerd in Madrid. Ik kreeg daar uit handen van de minister van Cultuur een medaille, wat ik als een grote eer beschouwde. Op onze terugweg werd er in onze auto ingebroken en was ik mijn medaille meteen kwijt. Ik was in die tijd nog orkestleider van de band van Wiltura en een van onze fans had dat verhaal opgepikt. Zonder mijn medeweten schreef hij een briefje met het hele relaas naar onze toenmalige koningin Fabiola. Blijkbaar heeft zij haar relaties toen aangesproken, want enkele weken later kreeg ik een briefje van haar en een nieuwe medaille. Ik ben die fan en uiteraard koningin Fabiola oprecht dankbaar voor dit mooie gebaar.